Zo, goedemorgen. U bent weer met een boel gekomen, zie ik. Het is leuk, fijn dat u er allemaal bent. Welkom. Het is u vast niet ontgaan. Het is vandaag 1 december. De gezelligste maand van het jaar is weer begonnen. Maand met kerstliederen die we overal horen. Winkels en bomen hangen vol met lichtjes. We gaan voor licht, voor versieringen, cadeautjes en natuurlijk het knusse familiegevoel. Het is weer december. En tegelijkertijd, het is ook eerste adventszondag. De tijd waarin we beginnen met stilstaan, vooruitzien naar de komst van de Heer Jezus. De kerk heeft dat ooit eens bedacht, dat het goed zou zijn dat het gewone volk zich is goed verdiept in dat belangrijke heilsfeit dat Jezus naar de aarde kwam. En daarom heeft de kerk 4 zondagen bedacht van tevoren om ons bezig te houden met kerst, met de aanloop naar kerst. Maar aanloop klinkt natuurlijk niet zo mooi, dus daarom hebben we het woord advent gegeven. Advent betekent verwachten, vol verwachting, vol verlangen, uitzien naar wat komt. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het kerstfeest nou juist het feest is met het grootste contrast tussen de oorspronkelijke gebeurtenis en het feest dat we ervan gemaakt hebben, om dat te herdenken. Als ik zo om me heen kijk, dan genieten we allemaal van de gezelligheid die we creëren. Maar als ik dan denk hoe dat begon, die eenzaamheid en die vernedering, God in zo'n stalletje ergens in Bethlehem. En daar hebben wij dan een soort carnavalesk vreet- en koopfestijn van gemaakt. Winkeliers draaien top omzetten. Het internet ontploft bijna. Het gaat zo anders. Artiesten zingen opeens Stille Nacht, Heilige Nacht, terwijl ze niks hebben met God of met Jezus. Ja, er is geld te verdienen. Klimaatwetenschappers roepen om het hardst dat we miljarden bomen bij moeten planten om deze planeet van de ondergang te redden. Maar met kerst schijnt dat niet te tellen. Wist u dat we wereldwijd 100 miljoen bomen omzagen met kerst? Die zetten we dan 3 weken in huis. En zonder grieven gooien we ze daarna bij het afval. En gisteren op internet, tot mijn verbazing, u kunt een Harry Potter adventkalender bestellen. Nou, die Potter, dat is de grootste promotor van occultisme in deze wereld. Ik ben benieuwd wat er in zijn adventskalender staat dan. Het lijkt alsof Gods hart van kerst zo wijd weg is van wat wij vieren met kerst. Dat dan nog zijn toppunt vindt in ons vrolijke, olijke obeesje in een vliegende arreslee. En ik stel voor dat wij vanmorgen met elkaar gaan nadenken over Gods hart in advent. Dat wij gaan kijken wat de wijzen in het oosten kwamen bekijken. Die kwamen van verre om Jezus te aanbidden. En nu hebben we miljarden dwazen uit alle windstreken die hun uiterste best doen om Jezus uit kerst te knippen. Maar was dat de bedoeling? Ik stel voor dat wij gaan lezen de adventstekst uit het Nieuwe Testament bij uitstek. Dat zal u verbazen, die staat in Filippenzen 2. Filippenzen 2. Romeinen, Korinthe, Galaten, Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Filippenzen 2. U heeft natuurlijk al een heleboel preken gehoord over kerst en een heleboel preken over advent. En dat gaat dan over de gebeurtenissen van kerst of de betekenis van kerst. Of kerst door de ogen van de oud-testamentische profeten. Of kerst vanuit het perspectief van Jozef en Maria. Of kerst door de ogen van de herders of van de wijzen. Of een preek over de herbergiers, je hoort van alles. Kerst in de ogen van Herodes. Kerst door de ogen van de engelen. Maar vanmorgen stel ik voor dat we eens gaan kijken naar kerst door de ogen van God. kerst in de beleving van Jezus. En dan zult u misschien zeggen, ja, wat zegt de Bijbel nou over de beleving van Jezus met kerst? Dat was een kleine baby, wat weten we nou van wat er in zo'n bolletje omgaat? Maar toch staat er iets heel belangrijks over en dat lezen we in Filippenzen 2. Filippenzen 2, vers 5 tot 11. Dat is een stukje waarin Paulus de mensen in Filippi oproept om nederig en dienstbaar te zijn. Dat stukje daarvoor af gaat daarover. Wees nederig, wees dienstbaar, wees één in liefde betoon. Zorg voor elkaar, niet haantje de voorste, niet je eigen belang, ook het belang van anderen. En als Paulus hen daarin vermaand heeft, dan gaat hij daar verder in vers 5 en dan zegt hij, laat die gezindheid, dat dienen, die nederigheid, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Die in de gestalte Gods zijnde het godengelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Aan de mensen gelijk geworden is. En in zijn uiterlijk als een mens bevonden heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd en hem de naam boven alle naam geschonken. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde zijn. En die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden. Jezus Christus is Heere, tot eer van God de Vader. Nou, hier staat nogal wat. Hier staat Gods hart van kerst. En er staat nog veel meer over Gods hart. Want wat staat hier nou eigenlijk over Jezus en kerst? In vers 6 hier staat, vers 6, dat Jezus God was, God is. Maar dat hij daar geen rechten op liet gelden. Hij claimde niet zijn God zijn. Hij hield niet vast aan zijn recht op aanbidding, zijn recht op heerlijkheid, zijn recht op in de hemel zijn, zijn recht op God zijn. Hij claimde dat niet. Hij liet dat los omwille van u. Hij gaf dat op, staat er in vers 6. En vers 7, hij kwam naar de aarde in de gestalte van een dienstknecht, aan de mensen gelijk. Hij werd nederig als een mens. Hij werd weerloos, hulpbehoevende baby, machteloos, een kindje. En toen hij opgroeide, moest hij gewoon leren, lezen en schrijven. En zijn aardse vader leerde hem timmeren. Hij wordt de timmerman genoemd en daarin voorzag hij in zijn onderhoud in de tijd voordat hij op aarde ging rondwandelen. Hij moest al die dingen gewoon leren als een mens, als een dienstknecht. Hij kwam bij ons in ons aardse bestaan, terwijl hij God was. Hij heeft dat allemaal achter zich gelaten. En dan gaat het verder in vers 8, dat hij zich vernederd heeft, ja zelfs tot in de dood. Hij heeft zich laten vermoorden. Die tijd dat Jezus op aarde was, is de enige tijd in de hele menselijke geschiedenis dat God zichzelf binnen het bereik van zijn schepselen bracht. En de mensen hebben onmiddellijk de gelegenheid aangegrepen om God te vermoorden. En Jezus heeft dat toegelaten. Hij is gehoorzaam geweest aan de Vader. Er staat hier heel duidelijk, hij heeft zich vernederd tot in de dood. Ja, zelfs tot de dood aan het kruis. In Deuteronomium lezen we dat wie aan een kruis gedood wordt, die is vervloekt. Wie aan een hout hangt, die is vervloekt. Het is de ergste dood, heb ik me laten vertellen, die je kunt krijgen. Iemand die gekruisigd wordt, zeiden de Romeinen, die sterft 1000 doden. Dat schijnt de meest verschrikkelijke manier van executie te zijn. En Jezus vernederde zich tot in de dood. Maar daar houdt het niet op. Want daarna komt vers 9 tot 11. God kijkt verder. Hij zal Jezus verhogen. En hij zal weer komen. De naam boven alle naam hebben. En in zijn naam zullen alle knieën zich buigen. In de hemel en op de aarde. Alle mensen. Alle wezens. Alle machten zullen zich buigen voor Jezus Christus. En elke tong staat er in vers 10, vers 11. Elke tong zal belijden, Jezus Christus is Here. Nou, hier ziet u het hart van God de Vader. Hier ziet u hoe God zijn plan dat hij al eeuwenlang had aangekondigd ontvouwt, van start laat gaan met kerst. En u heeft als goede lezer natuurlijk wel gezien, vers 7, dat is kerst. De Heer Jezus liet zijn hemelse heerlijkheid achter zich. Hij liet zijn heerlijkheid los, hij claimde het niet en kwam op de aarde als een dienstknecht. Dat is kerst. En vers 8, direct daaraan vast, dat is Pasen. Hij heeft zich vernederd tot in de dood, ja, tot de dood van het kruis. En vers 9 tot 11, dat gaat over de wederkomst. Als Jezus komt in zijn heerlijkheid en alle knie zich zal buigen en elke tong belijden. Jezus is Heer. En hier zie je dat God geen God is van incidentjes. God is geen God van korte termijn denken. Maar hij heeft een heel reddingsplan voor de mensheid om ons te redden van het eeuwige verderf. En dat begint bij kerst. Maar het volgende vers, Pasen, dat zit daar onlosmakelijk aan vast. Kerst was niet de fuif op zich. Dat hoort onlosmakelijk vast aan Pasen. Maar daarmee is het ook nog niet klaar. Want kerst en Pasen zijn weer onlosmakelijk verbonden met de wederkomst. Die drie dingen, dat is het ontvouwen van Gods plan met de mensen. En dat gaat van kerst onlosmakelijk naar Pasen. En van Pasen onlosmakelijk naar de wederkomst. En dat plan, ja, dat kent u natuurlijk. Dat had God al eeuwenlang aangekondigd door de profeten. U weet misschien wel, die profeten in het Oude Testament, Jesaja, Jeremia, Maleachi en zo. Al die profeten op een enkeling na, die spreken allemaal over de komende Messias. Bijna zonder uitzondering hebben ze het erover dat God iets heel bijzonders zal gaan doen. Dat hij een Messias, een verlosser zal gaan sturen om het volk te redden van zijn zonde. En reken maar dat dat een boodschap is waar heel veel over gepreekt werd in het oude Israël, in de synagoges en in de tempel. Want u weet misschien ook wel, die hele geschiedenis van Israël, dat was nogal op een ramp uitgelopen. U weet dat van die koningen, hè? Begon met koning Saul, toen koning David, een man naar Gods hart. Maar in de loop van al die koningen, al die generaties, zakte dat nogal af. Het volk Israël werd goddelozer en goddelozer. Baals, Astartes, Asjera's, Dagon. Het volk verviel elke keer weer in afgoderij. En soms was er een koning die piekte even, hè? Koning Jozua, koning Hiskia. Dan ging het weer even goed, maar de volgende generatie, dan ging het nog harder mis. En God waarschuwde en waarschuwde en waarschuwde door zijn profeten. Hij stuurde ze vroeg en laat naar Jeruzalem, naar Galilea, Judea, Samaria. Overal waarschuwden de profeten en zeiden, keer terug tot God, want anders komt de straf, komt het oordeel. En ze preekten en niemand luisterde. En dat oordeel, dat kwam dan ook. Die Babylonische ballingschap, waar God eeuwenlang voor waarschuwde, die kwam ook echt toen het volk bleef volharden in zijn afgoderij. Daar ontstond een wereldrijk, de Babyloniërs, centrale macht, Nebukadnezar daar in Babel, die dat hele Midden-Oosten veroverde, Israël erbij. En alle Joden werden gedeporteerd, ja, niet naar Auschwitz, hetzelfde verhaal, maar naar Babel. En dat staat in zo'n klein zinnetje in de Bijbel. Maar probeer eens te beseffen wat daar gebeurd is. We horen veel over de Tweede Wereldoorlog, hoe dat ging en zo met die razzia's en die deportaties. En al die doden en al die wreedheden. Maar dat ging toen net zo. Van Jeruzalem naar Babel, dat was een flink end en daar reden nog geen treinen. Zoals in de Tweede Wereldoorlog. Dat was lopen. 1200 kilometer lopen. Door de woestijn. Wat zullen daar een doden gevallen zijn? Daar sta je niet zo bij stil. Maar die deportatie van de Joden naar Babel. Dat, een verschrikking is dat geweest. En na de Babyloniërs, toen kwamen de Perzen. Die veroverden dat hele wereldrijk. En onder de koning, koning Kores van de Perzen, mochten de Joden weer terug naar Israël en werd de staat Israël weer hersteld. Maar dat duurde niet heel lang, want daar kwamen de Grieken. Onder Alexander de Grote. En die hield het niet heel erg lang vol, want daar kwamen de Romeinen. Met al die keizers, weet u wel. Israël kende vanaf de teloorgang, vanaf de ballingschap, een periode van 600 jaar van bezet zijn. Van vervolging, van verdrukking door buitenlandse machten. Vergelijk dat maar gerust, hoe dat eraan toe ging. Vergelijk dat maar gerust met de Tweede Wereldoorlog. Zoals dat hier ook in Nederland was. Alleen dan 600 jaar lang. 600 jaar onder een buitenlandse macht. 600 jaar onder de wreedheid van een overheerser. Nou, en ze konden er wat van in die tijd. Dus u begrijpt, Israël, ja, die wilde wel uitkijken naar een verlosser. Die rabbijnen, die fariseeën, die wetgeleerden, die wilden wel preken over Jesaja 9. Over een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Die tekst die kent u natuurlijk wel uit uw hoofd, denk ik, hè? Heerschappij rust op zijn schouder, wonderbare raadsman. Weet u wat daarvoor staat, het vers daarvoor? Want de laars die dreunend stampt, de soldatenlaars, en elke mantel in bloed gewenteld zal verbroken worden. Het juk zal verbroken worden als op Midiansdag. Dat konden de Israëlieten goed hebben. De vijanden, de druk van de vijanden, het juk, de soldatenlaarzen, al dat bloed dat vloeide. Het zou verbroken worden, weggenomen als de Messias kwam. En al die profeten, niet alleen Jesaja, al die profeten hebben het erover. Israël was vol verwachting. Maar wat ik dan wel heel bijzonder vind, is wat er gebeurt als het dan ook zover is. Laat maar eens kijken, als u kunt even meebladeren, naar Lucas 1. Lucas 1. Lucas 1, daar begint Advent. De aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper, de wegbereider. U kent dat verhaal, Zacharias, priester, verricht zijn tempeldienst. Opeens staat er een engel naast het altaar die hem zegt dat hij een zoon zal krijgen. En dat het een heel bijzondere zoon zal zijn. Hij zal de wegbereider worden voor de komst van de Messias. En Zacharias is wat twijfelachtig. Had niet zo goed de geschiedenis van Abraham en Sara gelezen. Hij en zijn vrouw waren ook hoogbejaard. Hij had goed opgelet bij biologie. Dat lukt niet meer. Dus Zacharias is wat twijfelachtig. Maar de engel zegt, luister. Omdat je niet vertrouwt, zul je zwijgen. Zul je stom zijn. Tot de dag dat die zoon geboren wordt. En Zacharias, die, ja, dat duurt natuurlijk bij dat altaar en met die engel. En buiten staat al dat volk te wachten. Zacharias loopt naar buiten. Hij wil het volk zegenen, voor hem bidden. En dan staat daar in vers 21. Lucas 1 vers 21. Het volk stond op Zacharias te wachten. En zij verwonderden zich dat hij zo lang in de tempel vertoefde. En toen hij dan naar buiten kwam, kon hij niet tot hen spreken. En zij begrepen dat hij in de tempel een gezicht gezien had. Nou, dat was wat. Het was niet alleen 600 jaar verdrukking geweest, maar het was ook al 400 jaar sinds de laatste profeet. 400 jaar, de periode tussen het Oude en Nieuwe Testament, dat God zweeg. Geen engelen, geen profeten, geen boodschappen. En nu dan iets bijzonders. Iedereen begrijpt het in één keer, de priester... heeft een gezicht gezien. Wauw. Wat zou dat nou te betekenen hebben? Nou, wat dat te betekenen heeft, dat begrijpt niemand. Iedereen gaat weer naar huis, alles gaat weer verder. 9 maanden later, ik heb me laten vertellen dat 9 maanden duurt. 9 maanden later wordt Johannes de Doper geboren. De buren en de familie, die zijn er om dat mee te vieren dat Elisabeth en Zacharias in hun ouderdom nog een zoon hebben ontvangen. Hij moet natuurlijk Zacharias heten naar zijn vader. Nee, zegt Elisabeth. Nee, zegt Zacharias. Hij moet Johannes heten. Oh. Nou, hij met zo'n lijntje opschrijven. U kent het verhaal. En dan vers 65. Lucas 1, vers 65. De volgende stap in de verwondering. En over allen die in hun nabijheid woonden, daar in het dorp en in de regio van Zacharias en Elisabeth, over allen die in hun nabijheid woonden kwam vrees. En in het gehele bergland van Judea werden al deze dingen besproken. De mensen hadden het erover met elkaar. Vers 66, en allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden, wat zal er van dit kind worden, want de hand des Heren was met hem. Nou, dat was wat. Daar was toch wel iets heel aparts gebeurd. Eerst al dat gedoe in de tempel. En dan nu dit. Die zoon van Zacharias en Elisabeth. De mensen voelen aan. Er broeit wat. Er is wat. Zou het kunnen zijn? Nee, dat kan niet. Dat zal toch niet in onze tijd. Maar je ziet het. Iedereen bedt het rond. WhatsApp hadden ze nog niet, dus dat ging aan van mond op mond. Het bergland van Judea, dat is toch een behoorlijke regio. Iedereen had het erover. Heb je dat gehoord van die Zacharias en Elisabeth? En die bijzondere zoon die opspringt in haar schoot als nichtje Maria, op bezoek komt. Mensen praten erover. Er broeit wat. Gaan we naar de volgende gebeurtenis in Lucas 2. Daar is ondertussen Jezus geboren in alle stilte, ergens achteraf, in een stalletje. Het enige wat nog over was, in de hectiek van de volkstelling. Jezus is geboren en God maakt het bekend door zijn engelen schaar aan de herders. Die herders die komen naar die stal, die aanbidden het kind, die begrijpen vanuit die engelen boodschappen dat ze iets heel bijzonders meemaken. En wat doen die herders? In Lucas 2, vers 17, wat doen die herders? Toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen, daar in Bethlehem, die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gezegd werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden, die overwegende in haar hart, en de herders keerden terug, God lovende en prijzende, om alles wat ze hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. Dus die herders, die krijgen die boodschap van die engelen, dat de Messias geboren is. Die herders, die kijken blijkbaar niet op van een stalletje. Dat is hun dagelijkse bezigheid. Dus die spoeden zich naar die stal. Die vinden daar Jezus, zoals het hun voorzegd was, in doeken gewikkeld, in zo'n kribbe. Zij begrijpen, dit is hem. En wat doe je dan als je 600 jaar profetie in vervulling ziet gaan? Nou, dat ga je aan iedereen vertellen. Toen wel. Dus die herders, die spreken iedereen blijkbaar aan op straat. Zij verkondigden overal wat tot hun gezegd was. De Messias is... Hij is er! Jesaja, die zei het al. Hiero, de maagd, gevonden. Ze vertelden dat aan iedereen. En er gebeurt niks. Ik lees tenminste niet dat iedereen met bloemen en rompertjes naar die stal vliegt om daar de kerstfeestouders te feliciteren. Er gebeurt niks. Daar verbaas ik mij altijd wat over. Het is honderden jaren lang aangekondigd. Er wordt week in, week uit over gepreekt in de synagogen. Je voelt de druk van de Romeinen, van de vijand. Je kijkt uit met z'n allen naar die verlosser. Het grote werk dat God gaat doen. En als die dan begint... Ja... En dat hij ook geen herders moeten nemen om dat te verkondigen. Kijk eens even mee naar Matthäus 1. Matthäus 1. Wist u dat het kerstevangelie alleen in Matthäus en Lucas staat? Marcus en Johannes slaan het over. Matthäus 1 zeg ik, bedoel Matthäus 2. Daar heb je de geschiedenis van die wijzen uit het oosten. De wijzen uit het oosten. Nou, ik heb al eens een keer verteld, in de kinderbijbel zien we dan drie mannen op van die kamelen. Die komen dan uit het Verre Oosten. Die komen dan naar die stal. Vers 11, ze woonden al in een huis. He, die reis van dat Verre Oosten naar Bethlehem, dat duurt een week of 6 tot 8, he, door die woestijn weer, die hele reis maken. Dus dat was een tijdje later, de hectiek van de volkstelling, die was alweer over. En Jozef had blijkbaar een huisje gehuurd ergens, of een huisje getimmerd. Met timmerman, of je bent het niet. Dus zij woonden er in huis. Die wijzen uit het oosten komen, die kwamen natuurlijk niet met z'n drieën. Dat is veel te gevaarlijk. Ze hadden nog goud en mirre bij zich en zo. Nou, woestijnrovers, de kust en de keur op zo'n lange reis door de woestijn. En bovendien, dat was de elite van, nou misschien van Perzië of van Arabië, weet jij wel. Die elite gaat echt niet elke avond zijn eigen tent opzetten. Dus die hadden een hele karavaan aan slaven bij zich om te koken en die kamelen te verzorgen of die paarden en de tent op te zetten. Er waren natuurlijk militairen bij voor de verdediging, die had het hof meegestuurd. Want je kunt die jongens natuurlijk niet met goudschatten zo door die woestijn sturen. Dat was een hele karavaan. En wie zegt nou dat er 3 wijzen waren? Kunnen er wel 5 wezen? Of 12 of 21. Dus wat gebeurt er? Die hele karavaan die komt daar aan in Jeruzalem. En wat gebeurt er? Hoofdstuk 2, vers 1. Toen Jezus geboren was te Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes. Zie, wijzen uit het oosten kwamen te Jeruzalem en ze vroegen hem. Waar is de koning der Joden die geboren is? Wij hebben namelijk zijn ster in het oosten gezien. We zijn gekomen om hem hulde te bewijzen. Toen koning Herodes hiervan hoorde, ontstelde hij en geheel Jeruzalem met hem. Ja, u moet zich voorstellen, daar komt zo'n hele karavaan aan in Jeruzalem. Met hele hoge mannen blijkbaar, dat kon je zien aan hun kleding, van ver weg. En die beginnen te vragen, waar is het paleis? Wij hebben namelijk begrepen uit de sterren dat de koning der Joden is geboren. Koning der Joden? Bedoelt misschien keizer Augustus? Nee, koning der Joden geboren. Nou, die koning Herodes, die toen aangesteld was als koning over Israël, daar was er ook een. Die had al zijn zoon en een paar van zijn vrouwen laten vermoorden, want hij was bang dat iemand hem van de troon zou stoten. Had je dat net goed voor elkaar? Heb je je positie veilig gesteld? Staan er een paar van die wijzen uit Oost op de stoep? Komen vragen waar de koning der Joden is geboren. En er staat, ja, Herodes die schrok zich wild natuurlijk, maar er staat heel Jeruzalem met hem. Wil je het centraler hebben, Jeruzalem? Heel Jeruzalem ontstelde zich met Herodes over die wijzen. En natuurlijk over die vraag, koning der Joden. Dus wat gebeurt er? Herodes denkt, dat moet ik goed spelen, anders loopt dit fout. Dus vers 4, Herodes liet al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vergaderen en trachtte van hen te vernemen waar de Christus geboren zou worden. De Christus, zie je het staan? De Messias, de Verlosser. En zij zeiden tot hem, dus die wetgeleerden, die fariseeën, die schriftgeleerden zijn bij elkaar gekomen. Zij zeggen tot Herodes, hij wordt geboren te Bethlehem in Judea. Want aldus staat geschreven door de profeet Micha. En gij, Bethlehem, land van Juda, zijt geenszins de minste onder de leiders van Juda. Want uit u zal een leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Nou, dit vind ik bijzonder. Er komt een groep buitenlanders, zomaar vanuit het niets, die zijn daar opeens. En die komen vanuit het niets met de vraag, waar is de koning der Joden geboren? Iedereen helemaal in de stress. En dan roepen ze, ja, wie roep je dan? Ja, de mannen die het weten, wie gaan er nou over? Natuurlijk de onderwijs, de leraren. De fariseeën, de wetgeleerden, degene die op zaterdag op sabbat preken in de synagoges, die halen ze erbij. Als iemand het weet, zijn zij het. En wat ik bijzonder vind, is dat die wetgeleerden, die zeggen niet van, oh, koning der Joden. Maar even kijken, heb je die lijn van David en Salomo. En dan die koning, heb je Joachim en Joachim. En dan die Babylonische ballingschap. Ja, dan stopt het allemaal een beetje. Maar blijkbaar een nieuwe koning. Dat denken ze helemaal niet. Die fariseeën leggen onmiddellijk de link met die oud-testamentische profetie over de Messias. Ze hebben het gelijk door. De wetgeleerden die weten direct, als hier gesproken wordt over de koning der Joden in onze tijd, op deze plek, hier in Jeruzalem, dan is hij het. En ze citeren dan ook zonder aarzeling een oud-testamentische profetie over de Messias. Correct, terecht, in Bethlehem wordt hij geboren. De fariseeën leggen direct de juiste link. Ze begrijpen het. Die lang verwachte Messias, blijkbaar is het zover. In Bethlehem. Dus ik zou verwachten dat die hele meute in Jeruzalem, hup naar Bethlehem, de Messias. Niks. Helemaal niks. Blijkbaar nemen ze het voor... Kijk, die herders, dat kan ik me nog voorstellen. Dat was het laagste soort mensen. Herders waren een soort mislukte boeren. Dus die nam niemand serieus. Ze stonken ook nog. Nee, maar de fariseeën, die wisten het. Dat je niet naar de herders luistert, nou, daar kan ik nog in komen. Maar dat je niet naar de schriftgeleerden luistert, die correct de juiste profetieën citeren en aangeven waar die koning de Joden dan wel is, dat snap ik niet. Hoe kan dat nou dat niemand wat deed? Niemand ging kijken. Alleen die buitenlanders. Alleen die wijzen. Het blijft stil in de stal en later in hun huis. Het blijft stil. Hoe kan dat nou toch? Hebben ze er zo lang naar uit zitten kijken? Wordt het zo overduidelijk aangekondigd? Oh, en iedereen is blijkbaar druk met zijn eigen dingetje, met zijn eigen gedoetje. En nou, ja, leuk van die herders. Oh, leuk van die wijzen, dankjewel. Tot Johannes de Doper, dat was me toch ook wat, hè, jongen, dat hij geboren werd. Ja. Nou, even kijken, volgende afspraak. We gaan weer aan de gang, hoor, want er moet wel even nog gewerkt worden. Blijkbaar ging dat zo. Mensen negeerden hem compleet. Dat vind ik raar. Maar u voelt de vraag al aankomen natuurlijk. Hoe doen we dat vandaag dan? We lezen daar in Filippenzen dat kerst niet een piekgebeurtenis was op zich. Het zit vast aan Pasen. Nou, kerst en Pasen, dat hebben we al gehad. We zijn nu toe aan vers 9 tot 11, hè, aan dat derde stuk over de wederkomst. Dat die gebeurtenissen met kerst en met Pasen ook, die had God al lang aangekondigd. Dat kwam niet uit de lucht vallen. God had zijn plan al lang uitgelegd. Het was raar dat de mensen dat niet herkenden. Maar dat stuk waar wij nu in leven, zeg maar tussen Pasen en de wederkomst, jongens, dat heeft God ook al uitgelegd. En het wordt net zo hard genegeerd. Iedereen heeft het over vrede op aarde, maar dan wel graag zonder de vredevorst. We willen joy to the world, maar zonder degene die echte joy, vreugde kan geven. En daarom maken we onze eigen joy maar, met al onze glitter aan de buitenkant. En ondertussen pieken de zelfmoordcijfers rond kerst, wist u dat? Vrede op aarde, ja. Ja, joy to the world, ja. Ja, ja, ja. Maar hoe komt dat nou? Omdat we Jezus eruit willen knippen. Ik vind het raar dat Mariah Carey Stille Nacht zingt. Mensen heeft niks met God of met Jezus. Wel met een soort gestripte kerstman, zeg maar. We doen ons best om hem eruit te knippen. We willen wel de glitter, de gezelligheid, de lichtjes, versieringen, cadeautjes. Donkere maand van december door met z'n allen, hupskee. Maar we willen niet degene waar het eigenlijk om gaat. En dat gold voor toen ze hem compleet negeerden. Maar dat geldt voor nu, voor dat laatste stuk van Filippenzen, vers 9 tot 11, geldt dat ook. We willen naar vrede op aarde toe en de VN doet zijn uiterste best. En Trump en Poetin en president Xi zeggen allemaal dat ze hun uiterste best doen om vrede op aarde te bewerken. Dat lukt niet zo erg. Nee. En als we het hebben over degene die vrede brengt, ja, dan zijn we druk. Weet u dat verwachtingsvol uitkijken van Advent, dat is heel makkelijk als je het moeilijk hebt. Maar verwachtingsvol uitkijken naar een verlosser is heel moeilijk als je het makkelijk hebt. Kijk, dat Israël uitkeek naar die Messias, dat was niet moeilijk. 600 jaar Tweede Wereldoorlog. Ook vandaag de dag zijn er honderden miljoenen christenen die in de verdrukking en in de vervolging leven. Die ook vandaag, terwijl wij hier zitten, ook weer bij elkaar komen met gevaar voor eigen leven. Voor hun is het niet moeilijk om vol verwachting uit te kijken naar de komst van de Verlosser. Maar wij, hè? Wij hebben het zo goed dat verwachtingsvol uitkijken naar de komst van de Verlosser, die vers 9 tot 11 Verlosser. Ja, we kijken wel naar hem uit, maar vooral tijdens Bijbelstudie. We kijken wel naar hem uit in onze liederen. Maar ja, we willen toch ook nog die wereldreis maken. Of je wil nog trouwen, of je wil nog iets bereiken, je wil nog dit of dat doen. Weet je, we verlangen wel naar Jezus, maar het zou toch ook wel leuk zijn als je nog even wachtte. We hebben het zo goed. Weet u, de eenzamen onder ons, of de mensen die met grote zorg of moeite te maken hebben in hun leven, ja, die verwachten hem. Laat maar komen, liever vandaag dan morgen. Maar voor heel veel mensen hier ligt dat toch wat moeilijker. We verwachten hem ook wel. Nou ja, liever volgend jaar dan, goed? Dat redden we nog wel even. Maar weet u wat zo speciaal is? Gaan we even terug naar Filippenzen. We gaan weer even terug naar onze tekst in Filippenzen 2. Weet u wat zo bijzonder is? Die eerste keer dat Jezus kwam, zo staat het, hè, zo heeft hij dat beleefd, dat hij kwam als God. Maar dat liet hij achter en hij vernederde zich tot een dienstknecht, tot een dienaar. Je kon hem negeren. Je kon hem verguizen, je kon hem zelfs vermoorden. Maar die tweede keer, als die komt, vers 9 tot 11, dan is dat er niet meer bij. Dan komt hij niet als God, maar dan komt hij als Heer. Als heerser over de hele aarde, als heerser over de hele schepping, dan is er geen negeren meer aan. Wat ze daar in Bethlehem deden, in Jeruzalem destijds. Niet als binnenkort Jezus terugkomt in zijn heerlijkheid. Als de heerser over de volken. Dan is er geen ontkomen en geen negeren meer aan. Want kijk, die volken die ik daar straks noemde, de Babyloniërs en de Perzen en de Grieken en de Romeinen, die bestaan nog steeds. Babel, dat is het huidige Irak. Die hoofdstad van Nebukadnezar ligt vlakbij Bagdad. Die opgravingen die zijn er. Babel is het huidige Irak. Perzië, dat is Iran. Nou, Griekenland, dat weet iedereen. Romeinen hadden zo'n beetje half of heel Europa in bezit. Europese Unie, denk ik dan maar. Hè. Die landen van toen, die bestaan nog steeds. En de landen van nu zijn hetzelfde als die landen van toen. En de oorlogen van nu, in het Midden-Oosten en die hele toestand in de Middellandse Zee en die migrantencrisis waar Griekenland en Italië een sleutelrol in spelen. Die oorlogen van nu zijn dezelfde als de oorlogen van toen. De chaos in het Midden-Oosten en in Europa van nu is hetzelfde als de chaos van toen. En de uitkomst van toen en nu is ook hetzelfde. Het loopt namelijk uit op de komst van Jezus. Dat was toen, de oorlogen, de verdrukking, de chaos, liep uit op de komst van Jezus. En ook nu, de oorlogen en de chaos in het Midden-Oosten en alle hectiek rondom Israël, loopt ook uit op de komst van Jezus. God heeft dat al keurig ontvouwd. Alleen daar is dat ene grote verschil. Toen kon je hem negeren. Je kon verder leven alsof er niks was gebeurd. Als je hem zat was, kon je hem zelfs vermoorden. Maar dan, binnenkort, is dat er niet meer bij. En dat is het grote verschil tussen Advent van toen en Advent van nu. En Filippenzen laat ons zien dat ons Advent, ons vol verwachting toeleven naar de komst van Jezus, ons Advent in het Nieuwe Testament houdt niet op bij kerst. Ons Advent loopt door kerst en door Pasen heen naar de verwachting van de wederkomst. Waarin er geen negeren meer is. Ik zeg dat laatste nog een keer. Ons Advent als Nieuwtestamentische gemeente stopt niet bij kerst. Hier in Filippenzen zien we hoe Gods plan onlosmakelijk doorloopt door de geschiedenis. Ons Advent kijkt door die eerste kerst en door Pasen heen naar de komst van de Heer Jezus, zijn tweede komst. En daarom, broeders en zusters, geniet van de glitters, geniet van de lichtjes, maar denk aan Gods hart in Advent. Denk aan Gods plan in Advent, wat niet 4 zondagen is, dan het grote feest en dan klaar. Maar dat doorloopt door kerst heen, door Pasen heen, naar de wederkomst. Zorg dat u hem niet mist, zoals de Joden toen. Zorg dat u niet te druk bent met uw lichtjes en met uw kerstboom, dat u hem misloopt. Dat zou wel heel ernstig zijn. Want hij laat zich bij die tweede keer niet meer negeren. En daarom wens ik u een advent toe dat zich niet richt op aardsgenot, maar op het hart van God. Amen.